PR deelgemeente op de rechtmatigheid van zorg. En dat, dat zal een stukje inleiding zijn, introductie van wethouder Briels. En dan zal die presentatie plaatsvinden. Nogmaals, het is even wat onwennig voor ons allemaal, maar met name gebeurt dit vanuit, voor u als raadsleden, vanuit de achtergrond. Maar ik hoop dat het allemaal wel goed gaat. Wethouder Briels, aan u het woord.
Dankjewel, voorzitter. Even terug naar de laatste raadsvergadering. PNL heeft toen een motie ingediend waarin aangegeven, ja, goh, waarom doet u eigenlijk niet mee aan dat onderzoek van Follow the Money? Ik heb dat aangegeven waarom dat doen, om dat niet doen in dit geval, omdat het nogal wat, het vraagt nogal wat effort, het vraagt nogal wat inzet en wat uren om alles beschikbaar gesteld te krijgen. En ik durf ook te zeggen, het is voor ons nu even minder van belang om daar aan deel te nemen, omdat we aardig zicht hebben op de geldstromen zoals die lopen, want daar was het onderzoek op gericht. Hè. Breng de geldstromen, proberen we die in beeld te brengen. En het richt zich eigenlijk, zoals al langer, door Follow the Money, en die doen goed werk, laat er geen misverstand over bestaan, op het gebied van rechtmatigheid. Ik heb toen ook toegezegd, nou, ik vind het goed om te zien dat, want het geldt niet alleen bij de PNL, maar de hele raad zei toen, ja, dit is eigenlijk wel een onderwerp wat om aandacht vraagt. Gegeven ook de publicaties, en onlangs hebben jullie nog een link toegestuurd gekregen van de G4, een artikel over Den Bosch, van Binnenlands Bestuur, in VNG Magazine onlangs, makkelijk en winstgevend. Dat ging over het sjoemelen met zorggeld. Ik vind overigens, en dat heb ik in de raad ook gedaan, ik neem er wel wat afstand van, want het beeld wordt geschetst alsof het één groot moeras is en één grote puinhoop. Daar neem ik echt afstand van, maar ik kan niet ontkennen dat er incidenten plaatsvinden en die vragen het om tegen opgetreden te worden. En dat doen we ook. Ik heb toen gezegd, nou, geef mij dan de kans, en niet zozeer mij, maar geef PO-gemeente de kans om te laten zien, wat doen we eigenlijk op dat vlak? En wat zijn wij? Want de eerste notitie die ik oktober vorig jaar in de commissie al heb gehad, in dezezelfde commissie, die op basis van een eerder artikel is al ingezet, is er ook een notitie vanuit PO-gemeente geschreven. Die was volgens mij ook getiteld Memo Follow the Money, aanbieders met grote winsten. He, dus dat was al de aanleiding. In april verscheen het eerste stuk al van Esther Merlo. Ze is ook hier, dus wij zijn er al lang mee bezig. Geef ons dan ook de kans om te laten presenteren wat we op dat gebied doen. In het kader van rechtmatige zorg. Maar dat kunnen we niet zonder ook ons lokaal gebiedsteam daarbij te betrekken. Want die vervullen er ook een hele belangrijke rol in. Die staan namelijk met de voeten in die klei. Die spreken ook de ouders en die geven ook signalen. Dus om de presentatie dan compleet te maken, hebben we ook gevraagd om Laura om aan te sluiten. Nou, daar heb ik niet hoeveel vragen over, want ze zei, daar moet ik ook bij zijn. Ik denk, daar heb je een punt. Dus Laura is er ook bij. Maar dat is ook precies, want Laura zit er met haar team scherp op. Dus het woord is nu aan Esther, maar eerst aan Laura. Doen we het ook in die volgorde. En dat mag nadat ik gezegd heb dat inderdaad onze nieuwe directeur, Catharina Verberne, ook hier vanavond aansluit. Daar zijn wij zeer content mee. Leuk om kennis te maken. En ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. We hopen nog veel van je te horen. Meestal is het, als je van GR niks hoort, dan gaat het meestal goed. Maar ja, Maar het kan, ja, een tandje erbij. En dan zullen we jou ook de credits geven samen met alle mensen die daar bij PO-gemeente werken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan geef ik nu graag het woord aan de presentaties. U maakt zelf maar even uit in welke volgorde en wie de presentatie gaat houden. Ik denk wel dat het even goed is. Niet dat ik daar nou per se het klokje op ga lijken zetten, maar we hebben in principe geteld dat een presentatie maximaal een half uur gaat duren. En ik hoop dat u daar
10 minuten.
Ja, inclusief de vragen, dus het hele gebeuren. Ja, maar goed, naar wethouder Briels, u weet wat ik daarmee bedoel. U mag wat mij betreft daarmee van start gaan. Ik draai me ook even om ook de presentatie in ieder geval te kunnen zien.
Nou, ik ben inderdaad Laura Vollenberg. Ik ben de coördinator van het sociaal team hier in Laarbeek. Daaronder vallen onder andere de WMO-consulenten en de gezins- en jongerencoaches die in dienst zijn bij de PIL-gemeente. En Esther en ik hebben een vooroverleg gehad van hoe gaan we deze presentatie insteken. Want de rechtmatige zorg inzet is eigenlijk wat we hier willen laten zien. Dat is een samenspel tussen eigenlijk verschillende facetten van de zorg. Een stukje inkoop, een stukje contractbeheer en contractmanagement. Toezicht en handhaving, dat zit met name bij de PIL-gemeente en bij BISOP. Dus dat zit veel meer in de back-office kant. Maar het zit ook zeker bij ons in de lokale toegang. Nou, waarom? Rechtmatige zorginzet begint eigenlijk al in de taakopvatting die de WMO-consulenten en de gezins- en jongerencoaches hebben als indicatiesteller. Hè? En dat sluit eigenlijk ook heel goed aan bij waar we het straks over hadden. Aan onze professionals de taak om een goede onderscheiding te maken tussen daar waar zorginzet en met name de niet vrij toegankelijke zorg echt noodzakelijk is in de casuïstiek. En daar kijken waar we met creatieve oplossingen, met het organiseren van netwerk, het beroepen op de eigen kracht en de zelfredzaamheid van mensen, we eigenlijk helemaal geen specialistische zorginzet wenselijk vinden. Daar begint eigenlijk al de eerste stap in die rechtmatige zorginzet. Het bewustzijn bij onze professionals dat zij naast zorgprofessional en kwalitatief zorgen dat we de juiste zorg verlenen. Dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in onze grote pot financieel gezien binnen het sociaal domein. En dat we daar een grote verantwoordelijkheid in hebben. Die is er absoluut in die hoedanigheid. Dat doen we vooral door een strakke regievoering. Dus het stukje indicatie stellen hoort daarbij. Maar op het moment dat we dan inderdaad overgaan naar het indiceren van de niet vrij toegankelijke zorg, dus de specialistische inzet. Bij de WMO kan je daarbij denken aan huishoudelijke ondersteuning of begeleiding, individueel begeleiding, groep. Bij de jeugd loopt dat uiteen in verschillende producten, van verblijf tot begeleiding, behandeling, noem maar op. En eigenlijk in iedere casus zien wij de professional als een soort opdrachtgever. In iedere casus aan zich. Dat noemen we ook maatwerk. Dat betekent dat je met het gezin samen in gesprek gaat. Dat je echt samen gaat kijken, oké, wat is hier nodig? Wat vinden we hier belangrijk? En wat hebben we nodig van welke zorgaanbieder om het gewenste effect en het gewenste resultaat te behalen met elkaar? En wat er ook belangrijk is in het stukje regievoering is die monitoring daarop. Je geeft een opdracht uit. Er is dan in het ruimtelijk domein of in ieder andere zakelijke context is het heel normaal dat je dan als opdrachtgever ook toezicht houdt op het resultaat wat daar gehaald wordt. Dat je betrokken blijft, dat je toeziet of dat inderdaad wordt gedaan wat is afgesproken met elkaar. Dus onze professionals zien ook echt toe op die kwaliteit en die kwantiteit van de afspraken. Nou, de kwaliteit wil ik echt wel zeggen, wordt het resultaat behaald? Dus is die zorgaanbieder inderdaad de aangewezen persoon om met deze casus aan de gang te gaan? Maar met kwantiteit wordt ook bedoeld, doet diegene wat wordt afgesproken? Als wij afspreken met elkaar dat er 5 uur zorginzet nodig is, wordt er dan ook 5 uur ingezet? Of trekt een zorgaanbieder zelf aan de bel op het moment dat hij zegt, het gaat ontzettend goed in deze casus, we kunnen eigenlijk wel afschalen? Of komt dat pas naar voren op het moment dat wij daar actief naar vragen? Dat gaat eigenlijk allemaal in de vorm van gesprekken. Dus we hebben gesprekken met onze inwoners, met onze zorgaanbieders daarbij. En die gesprekken gaan dus met name over die kwaliteitsverwachtingen. We hebben evaluatiemomenten die we met elkaar inplannen. Maar die kunnen ook soms gaan over procedures. Op het moment dat wij merken dat bij bepaalde zorgaanbieders, we hebben hier een specifiek voorbeeld genoemd, de aanmelding voor een zorgaanvraag begint eigenlijk echt bij het sociaal team en nadrukkelijk niet bij een zorgaanbieder. We gaan namelijk eerst met een inwoner afkaarten wat is er aan de hand en wat is er nodig, voordat we naar een zorgaanbieder gaan die een mogelijke oplossing heeft. En de gesprekken gaan ook over het stukje doelmatigheid van de zorginzet. Nou, dit is eigenlijk het reguliere, of een gedeelte van het reguliere werk van onze professionals. Vervolgens komen er natuurlijk signalen naar voren in de individuele casuïstieken waar onregelmatigheden worden geconstateerd. Ik zeg bewust niet onrechtmatigheid, omdat dat dan op dat moment nog niet duidelijk is. Maar er zijn momenten dat je met elkaar het gesprek aan moet gaan van, goh, wij zien hier iets bijzonders. Waar we in ieder geval geen prettig gevoel bij hebben, laat ik het daar even op houden. Nou, in dat geval zal de professional, dus de WMO-consulent of de gezins- en jongerencoach, zal altijd het gesprek aangaan met die individuele zorgaanbieder in die casus. We zullen ook het gesprek aangaan met ouders, want vaak begint het signaal natuurlijk daar. Van, goh, wat speelt er nou en waar lopen we tegenaan? En op het moment dat wij vaker signalen horen van dezelfde aanbieder bijvoorbeeld, dan gaan we die lokaal bundelen. En dan worden die geëscaleerd naar mij. Dus ik heb één keer in de twee weken hebben we een signalenoverleg waarin verschillende onregelmatigheden van verschillende aanbieders besproken worden. Die worden ook in één bestand samengevoegd. Waarin we echt gaan kijken van ja, wat gaan we hier nu mee doen? Is dit een toevalligheid? Is een incident of ligt hier toch wel een structurelere een structureler signaal onder? Dan kijken we even afhankelijk van welke zorgaanbieder het is, wat het vervolg gaat zijn. Nou, dat doen we omdat we een ontzettend breed scala aan zorgaanbieders hebben. We hebben hele kleine lokale zorgaanbieders waar we een hele nauwe relatie mee hebben. En we hebben de ontzettend grote zorgaanbieders die bijvoorbeeld ook andere, in het geval van jeugd, bijvoorbeeld ook andere contractafspraken hebben, omdat zij een TAI-aanbieder zijn. Dat heeft geen zin om daar lokaal allemaal het gesprek mee aan te gaan. Dus juist bij die kleine lokale zorgaanbieders, daar gaan we wel vaker het gesprek aan van, goh, we merken bijvoorbeeld dat de aanmelding vaak bij jullie begint in plaats van bij ons. Dat is eigenlijk niet wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus op het moment dat inwoners zich bij u melden, dan zouden wij het fijn vinden als u zegt, nou, dat is prima. Maar u moet eerst naar het sociaal team. Zij gaan samen met u onderzoeken wat er aan de hand is, wat dus er nodig is. En als blijkt dat dan mijn zorginzet aan bod moet komen, dan komt u terug bij mij. Eigenlijk gaat dat gesprek normaal redelijk goed. In 90-95% van de gevallen kom je er dan met elkaar uit, trek je die casus weer samen op de rit en ga je echt weer die samenwerking aan, kom je weer in dat stukje regievoering waar we net over gehad hebben. Ja, in een aantal gevallen is dat niet het geval en op dat moment zullen de signalen dan ook gebundeld doorgezet worden naar de peelgemeente, omdat wij dan lokaal niet het gewenste effect kunnen krijgen bij de zorgaanbieder. En we denken, ja, het zou goed zijn als de peelgemeente, die toch wat dat betreft de kracht van de vijf heeft, in plaats van wij alleen, en die ook veel meer mogelijkheden heeft om daar regionaal in door te pakken, ja, die worden gewoon doorgezet. Nou, voorbeelden van onregelmatigheden, we hebben er een paar genoemd, een aanbieder die bewust stuurt op bepaalde hoge codes in het gesprek, ongeacht de daadwerkelijke inzet. Een aanbieder die volledig gedeclareerd blijkt te hebben, terwijl in een evaluatie blijkt dat de zorginzet niet volledig is ingezet. Dus die bijvoorbeeld, wat we net zeiden, 5 uur per week declareert, terwijl er maar 2 uur per week of niks is ingezet. Nou, dat zijn echt wel zaken waar wij gewoon heel fel op zijn. Een aanbieder die blijft sturen op het inzetten van meer uren en daar ook het gesprek met de inwoner toch ook wel soms voor gebruikt. Of het niet conformeren aan bepaalde procedures, waaronder die aanmeldprocedure waar we het zojuist over gehad hebben. Dat is eigenlijk waar het wat ons betreft al begint. Dat je in die lokale toegang gewoon echt kritisch en zorgvuldig kijkt naar daar waar onze zorggelden naartoe gaan. Dat kwantitatief en kwalitatief wel juist is. En daar ligt voor ons gewoon een hele grote verantwoordelijkheid. Ik geef nu het woord door aan Esther, zodat zij de escalatie naar de peelgemeente verder uit kan leggen.
Voorzitter.
Ja.
Voorzitter.
Excuus, heer Thijs.
Ja, ik onderbreek me even voordat we helemaal tot aan het eind gaan. Maar is het misschien handig dat we, als we vragen hebben, dat we die meteen stellen? Of moeten we ze allemaal bewaren tot na alle sprekers?
Wat lijkt u het meest praktisch? Dat we even deze presentatie, uw presentatie, daar meteen even de vragen over gaan stellen. Dan, ik zie uw stemmende beweging.
Wat
dan
geef ik u.
Ja, dan geef ik u, heer Thijs, graag het woord. En dan ga ik zo meteen wel even bij de anderen langs of dat er ook nog vragen zijn. Heer Thijs, ga u gaan.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, een paar
Nou, kleine vragen en dan heb je ze weer. We willen dan toch weer cijfers zien. En het gaat me niet op 3 cijfers achter de komma hoor. Maar hoe vaak constateren jullie nou onregelmatigheden? En hoeveel van die onregelmatigheden blijken uiteindelijk ook onrechtmatigheden te zijn?
Ik denk dat we... alle onregelmatigheden weet ik ook niet, want de meeste horen in het werk trekken die weer recht. Ik denk dat wij per 2 weken 3 onregelmatigheden op de lijst hebben. Dus we hebben een bestandlokaal waar dit soort input verzameld wordt vanuit alle professionals. Waarvan 2/3 lokaal wordt opgelost en ook wel vaak te maken heeft met... het bijstellen van verwachtingen of het nog een keer goed uitleggen van procedures richting aanbieders. En waarvan 1/3 uiteindelijk doorstroomt richting peelgemeente. Maar dat kunnen nog steeds wel signalen zijn van eenzelfde aanbieder die bijgevoegd worden. Dus ik denk dat we ondertussen een aanbieder of 6 hebben geëscaleerd richting de peel.
Ja, dat was eigenlijk een tweede vraag, maar ja, geeft eigenlijk nou al een deel van het antwoord, want ik ga nou heel kort door de bocht, hè. Ik constateer naar wie zijn dan, maar het zal wel genuanceerder liggen, maar als ik zie wat aanbieders doen om volgens mij dan bewust buiten de regels om te werken, hè, bijvoorbeeld zelfzorg aanbieden terwijl ze eigenlijk via jullie moeten gaan, nou goed, het staat allemaal daar benoemd, dus ik hoef het niet te herhalen. Maar dan denk ik van ja goed, dan ben je bewust natuurlijk de zaak aan het verzieken en bewust aan proberen om snel of gemakkelijk geld te verdienen. En dan is mijn aanvullende vraag daarop natuurlijk, maar dan gaan we waarschijnlijk al richting peelgemeente. Maar wat doen we dan met dat soort zorgaanbieders en hoe snel doen we daar iets mee? Of gaan we eerst 10 keer het gesprek aan?
Of het altijd even bewust gaat, weet ik niet. Ik denk dat dat de gesprekken die wij voeren ook echt wel deels te maken hebben met dat zij... daar een ander idee bij hadden en dan ben je er met een goed gesprek, kom je er gewoon heel goed uit. Er zijn wel professionals. Het zijn natuurlijk ook vaker zijn het gewoon bedrijven die een andere opvatting kunnen hebben over wat nodig is. Het kan dus zijn dat een aanbieder ervan overtuigd is dat hij 6 uur begeleiding nodig heeft. Terwijl wij ervan overtuigd zijn, nou laten we eens beginnen met 2 uur. En dan zit je in een verschil in opvatting over wat die casus op dat moment nodig heeft. En dan gaan wij daar wel ook wat strakker in zitten. Zeggen we, gaan we hiermee beginnen. Op het moment dat het meer nodig is, kunnen we altijd meer. Maar laten we hier eens mee starten.
Ja, oké, dat is het laatste. Maar dit begrijp ik. Maar als het bijvoorbeeld gaat over een afspraak die dan blijkbaar gemaakt is over zorg bieden we aan via jullie. Hè, en niet via de zorgaanbieder. Nou goed, dan kun je 1 keer per ongeluk verkeerd doen, misschien ook nog 2 keer. Maar ja, als je dat vaker doet, ja, dan doe je dat natuurlijk niet onbewust, denk ik dan, ja. Hè, kort door de bocht gezegd. En nou, dat soort zaken, dat zijn dan denk ik de belangrijkste zaken. Maar hoe snel wordt er dan ingegrepen via peelgemeente? En wat doen we met dat soort zorgaanbieders dan?
Ja, daar zal Esther dadelijk ook verder op doorgaan. Maar dit is inderdaad wel een voorbeeld van een signaal waar we lokaal niet uitkwamen. Dus wat uiteindelijk richting peelgemeente ook is gegaan, ja.
Dank u wel voor de vraagstelling en dank voor de antwoorden. Ik kijk even het rijtje langs of er nog aanvullende vragen zijn. Zo niet, dan gaan we dus over naar de stukje aanvullende presentatie door Esther Merlo. Esther, aan jou het woord.
Ja, mijn naam is dus Esther Merlo en ik werk bij de peelgemeente, bij de GR en ik ben daar beleidsadviseur. En ik hou me onder andere bezig met rechtmatige zorg. Ik zet de signalen daaromtrend en ook het proces. Nou, ik denk dat we eigenlijk al een half uur kunnen vullen met praten. Wat is nu eigenlijk rechtmatige zorg? Wat is fraude? Wat is fout? Want dat is echt heel ingewikkeld en heel complex. En ik begrijp ook de opmerking van meneer, maar het is complexe materie. En lang niet altijd is een onrechtmatigheid meteen fraude. Het kan ook een fout zijn of het kan. Dus daar zitten heel veel dimensies aan en dat maakt het ook best wel ingewikkeld. En ook om vast te stellen van wat er dus precies, welke etiketten we erop kunnen plakken. Maar ik hoop jullie in ieder geval door deze presentatie wat meer duidelijkheid te geven over hoe wij het aanpakken. Wij krijgen dus als peelgemeente regelmatig signalen binnen over zorgaanbieders. Kan PGB zijn, zorgverleners in het kader van de PGB, maar kan ook gewoon gecontracteerde zorg zijn. En meestal krijgen we die inderdaad binnen via de toegangsteams. Want zij spreken die cliënten, zij spreken ouders. Zij staan ook vaak in contact met zorgaanbieders. Dus dat is wel de belangrijkste aanvoer, zeg maar, van signalen. Maar ook via onze back-office, dus via bijvoorbeeld financiën of teamkwaliteit, krijgen we ook wel eens signalen binnen. Ja, dan hebben we natuurlijk ook zorgverleners. We hebben ook wel meegemaakt dat bijvoorbeeld een zorgverlener of een ex-werknemer van een aanbieder zich bij ons meldt met, ja, ik werk hier of ik heb hier gewerkt en ik zie toch iets wat ik graag wil delen. Andere gemeenten, kan ook dat een gemeente in een buurregio, zeg maar, weet dat een aanbieder ook bij ons actief is en ons dus attendeert op wat er bij hen speelt. De SVB, de Sociale Verzekeringsbank, die dus over de PGB's gaat, laat ik maar zeggen, die kan ook fraudesignalen afgeven. Nou, het IKZ, dat is een landelijk knooppunt, daar zijn wij bij aangesloten als GR namens de 5 PL-gemeenten. Dat is een knooppunt zorgfraude, dat is ook nog volop in ontwikkeling, maar dat is eigenlijk een uitwisselverrijkingspunt van signalen omtrent zorgfraude. En dan het PIT, daarom keek ik net inderdaad, zag ik een oud bekende, GR PL-gemeente nemen wij ook zitting in het PIT. En het Peland Interventieteam, de meeste van jullie kennen dat misschien als meer de aanpak van ondermijning. Maar wij zijn een tijdje terug ook als sociaal domein aangesloten. En met name ook om te kijken van, goh, hoe kunnen we samen ook in het kader van zorgfraude met elkaar optrekken. Binnen het PIT zit toch een aantal expertise. Ook al is hij nu nog niet helemaal op zorgfraude gestoeld, maar er zitten wel een aantal belangrijke bronnen, zeg maar, die ook signalen kunnen verrijken en ook die eventueel expertise kunnen leveren om te kijken hoe we het kunnen aanpakken. Dus dat zijn eigenlijk wel de... dan vergeet ik natuurlijk nog de media, dat is net ook al gezegd, follow the money, hè, waar ook echt expliciet een aantal aanbieders bij naam genoemd werden. Ja, dat geeft ons natuurlijk ook input. Nou ja, onze aanpak dan. Eigenlijk kun je zeggen dat we wel een vast aantal stappen doorlopen. Als we een signaal binnenkrijgen, bijvoorbeeld via toegangsteams, dan beginnen we eigenlijk vaak met desk research, zoals we dat dan noemen. Hè. Dan gaan we eigenlijk het signaal ook verrijken van, goh, wat is er al bekend? Inderdaad, van welke informatie krijgen we bijvoorbeeld al mee vanuit het gebiedsteam? Is die aanbieder al eerder negatief opgeplopt? Bijvoorbeeld, zijn er al aantekeningen over die aanbieder gemaakt in het Negometrix systeem van contractmanagement? We hebben één keer in de twee weken een overleg met Helmond, een belangrijke contractpartner. Dus dan brengen we daar het signaal in van, hey, is die aanbieder bij jullie bekend? Wat weten jullie over die aanbieder? Dus in eerste instantie gaan we eigenlijk het signaal verrijken met informatie. Nou, als daaruit blijkt dat we daar onvoldoende beeld uit kunnen halen, of dat we toch wel vraagtekens eerder groter worden dan kleiner, dan gaan we dus een uitvraag doen. Dat betekent, doen we meestal per mail, dat we de aanbieder benaderen en aangeven dat we een aantal gegevens bij hen willen opvragen. Dat gaat vaak over, meestal zijn dat de urenlijsten. Dus dan gaat het echt over, nou, lever eens aan wat je aan uren ingezet hebt. Dat kunnen wij dan naast onze administratie leggen. En dan kunnen wij dus een vergelijking maken of hun uren inzet overeenkomt met de declaraties in ons systeem en ook de declaraties. Maar het gaat ook over het stukje kwaliteit. Dus dat we vragen van, geef eens een lijst van je personeelsleden, de kwalificaties daarvan. En ook de ondersteuningsplannen van, goh, hoe werken jullie eigenlijk? Hoe werken jullie aan de gestelde doelen? Binnen welke termijnen? Dus dat gaat dan meer echt op de inhoud. Nou, daarna, dat is dus, daar krijgen we behoorlijk wat informatie, dat wordt geanalyseerd. En dan volgt een gesprek met de aanbieder, afhankelijk natuurlijk van de uitkomst van die analyse. Het kan zijn dat het nog een gesprek is om nog wat duidelijkheden te verkrijgen, maar het kan ook zijn dat we een terugkoppeling gaan doen en onze bevindingen gaan delen. En dan kom je dus ook bij de vraag, bij de maatregel, wat doen we dan? Dus als we bijvoorbeeld inderdaad constateren dat dat er inderdaad te veel gedeclareerd is, of dat er te weinig uren ingezet wordt, of dat we grote twijfels hebben over de kwaliteit die er geleverd wordt. Maar ja, dan gaan we dat aan, dat gesprek, en dan kunnen we ook vanuit het contract, dus vanuit contractmanagement, kunnen we een aantal maatregelen treffen. We kunnen bijvoorbeeld de aanbieder in gebreken stellen, en dat betekent dat we de aanbieder dus met een verbeterplan moet komen, en dat de aanbieder dus moet gaan zeggen hoe die dat gebrek, zeg maar, gaat verhelpen. Het kan ook zijn dat we inderdaad een terugvordering gaan doen. dat is een heel concreet. Als we hebben gezien van nou, er is gewoon te veel gedeclareerd over een periode, nou ja, dan gaan we dat geld terugvorderen. En dat we, dus dat zijn hele concrete maatregelen. En verder ga je natuurlijk kijken van hoe je dat in de toekomst met elkaar ook kunt voorkomen. Dus als je het hebt over resultaten, wat levert het dan op, hè? Nou, heel, heel concreet is dus inderdaad die terugvordering, hè. Onlangs hebben we inderdaad gezien dat een aanbieder, ja, dat hij gewoon vanuit afdeling financiën kregen wij het signaal dat, ja, dat er toch wat ja, opvallendheden zeg maar, in het declaratiegedrag werd gezien. Toen hebben we zo'n uitvraag gedaan, echt puur op de ureninzet. En die hebben we naast onze administratie gelegd. En toen zagen we gewoon dat echt een heel aantal, ja, een hele periode, dat er gewoon te veel gedeclareerd was. Dus dan gaan we dat geld terugvorderen. We gaan er natuurlijk, ja, het gaat niet alleen over euro's, hè, maar het gaat ook over de kwaliteit. Dat is wat moeilijker natuurlijk te kwalificeren, hè, want een administratie kun je vergelijken. Kwaliteit is natuurlijk moeilijker meetbaar. We hebben de kwaliteitseisen vanuit de jeugdwet, beperkt vanuit de WMO, maar die hebben we dus zelf als gemeente vormgegeven. Maar ook daar hebben we bijvoorbeeld nu een traject lopen, dat gaat echt heel erg op de kwaliteit. Maar dat gaat echt over... ja, dat wij erg sterke twijfels hebben naar aanleiding van een signaal dat we gekregen hebben. En ook het gesprek dat we met de aanbieder gevoerd hebben, de uitvraag. Of dat ja, de zorg die geleverd wordt, of die ook wel echt bijdraagt aan ja, waar de jeugdwet voor staat, zeg maar. Nou, dan zijn we dus aan het kijken van ja, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat met die aanbieder in gebreken stellen? Kijken met de toegang eventueel de indicaties herzien. Dus dat zijn echt wel trajecten wat, ja, wat best wel ook wat tijd in beslag neemt. Nou, en het resultaat is natuurlijk het lek dicht. Hè. Als wij zien dat er dus foutief gedeclareerd is, ga je het geld terugvorderen. Maar ga je het ook in de toekomst natuurlijk, ja, dat verholpen is, zeg maar, en monitor je dat ook. Ja, bijvangst is eigenlijk dat wij heel veel expertise de laatste tijd hebben opgedaan. Afgelopen jaar hebben wij gewoon ja, deze aanpak, zeg maar, ja, steeds vaker uit kunnen voeren, zeg maar. En daardoor dus ook steeds wijzer geworden en ook steeds meer onszelf daar eigenlijk in getraind. Dus we leren daar ook heel erg van, want het is niet helemaal een natuurlijk, inderdaad, bij andere takken van de gemeente is toezicht en handhaving al veel meer ingebed, maar bij het sociaal domein is dat nog, het gaat over heel veel geld, maar daar is dat toch nog echt in ontwikkeling, zeg maar. Maar daar hebben we echt stappen in gezet. En het geeft ook wel een preventief signaal af, hè. Aanbieders weten dat wij, ja, dat we inderdaad, net met daar ook met de toegang, dat, ja, dat we gewoon... ja, niet alleen maar van het afgeven van indicaties zijn, maar ook van het monitoren van de kwaliteit en de rechtmatigheid. Ja, dat was klopt. Ja. Nou ja, we hebben dus een aanpak, zeg maar, die hebben we eigenlijk al doen. Daar hebben we die ontwikkeld en daar hebben we daar onszelf ook steeds in bijgesteld. Maar we hebben die eigenlijk in juni hebben die aanpak ook een steek in het licht gehouden met alle betrokkenen. Dus medewerker van de toegang, financiële afdeling, contractmanagement, beleid, kwaliteit. Eigenlijk de hele keten, want dat is het eigenlijk. Eigenlijk rechtmatige zorg, dat, ja, dat raakt eigenlijk de hele organisatie. Dus toen hebben wij ons huidige proces tegen het licht gehouden. En toen hebben wij eigenlijk doorlopen wat we nu doen. En hebben ook een kaart gebracht van ja, wat zijn nou eigenlijk de risico's. Hè? Dus waar zitten op dit moment nog de open eindjes. En ook een kaart gebracht van ja... Waar willen we eigenlijk naartoe? Dus als die open eindjes ja, dicht zijn gemaakt, zeg maar, waar staan we dan? Hè? Wat willen we uiteindelijk dan, ja, wat willen we dan uiteindelijk bereiken? Waar willen we staan? En dat hebben we ook letterlijk ja, visueel gemaakt, zeg maar. We hebben een tekenaar ingehuurd die, want we kunnen wel hele boekwerken gaan schrijven, maar het is complex. Dus we hebben dat geprobeerd te vereenvoudigen door twee tekeningen. Hier zien jullie één voorbeeld daarvan, dat is de uitkomst. Die andere, die met risico's, die is heel erg groot. Die vond ik een beetje erg agressief om op het beeld als voorbeeld te laten zien. Maar dat is wel heel goed. Het heeft wel heel goed een kaart gebracht van oké, waar zitten nog verbeterpunten en waar willen we naartoe? En ja, uiteindelijk willen we echt naar een kwaliteitszorgsysteem toe. Waarin we dus een optimaal proces hebben. Waarin ja, die rechtmatige zorg gewaarborgd is. En ook dusdanig verankerd is in onze hele organisatie. En dat raakt dus onze hele organisatie. Vandaar dat we het ook in verschillende gremia, in gebiedsmanagers overleggen, in de adviescommissie, dat ook gepresenteerd hebben. Want het, ja, het raakt gewoon de hele organisatie. Ik heb een aantal punten, eigenlijk de hoofdpunten opgeschreven van ja, waar wij nog ons, ja, ons in moeten verbeteren, zeg maar, om dat kwaliteitszorgsysteem te behalen. Ja, op dit moment werken we vooral signaalgestuurd. Dat hebben jullie misschien ook al uit het verhaal opgemerkt. En wij krijgen signalen en dan gaan we aan de slag. En we zouden veel liever proactief willen gaan werken. We hebben een heel mooi BI-tool. Daar hebben jullie vast ook wel een keer van gehoord. We zouden dus veel liever risicogestuurd gaan werken met bijvoorbeeld een thematisch jaarplan waarop we zeg maar proactief aanbieders doorlichten of zorg monitoren. En ja, dat is dus echt die beweging maken van meer signaalgestuurd naar proactief. Het doorontwikkelen en delen en aanpakken van signalen. We zijn, met Helmond hebben we bijvoorbeeld al een lijntje dat we één keer in de twee weken een overleg hebben. We hebben nu een 10 voor de jeugd. Dat is nog een groter gebied, dus ook weer een ideale kans om dit contractmanagement, om die aanpak van die signalen en het monitoren van die aanbieders nog beter vorm te geven. Dus op dit moment wordt daar ook aan gewerkt, aan een plan om te kijken van ja, hoe kunnen we dat, dat contractmanagement echt in dat breder verband oppakken. En daar is ook al een projectgroep die daar eigenlijk al heel low profile ook al aan het meer dat allemaal wat vorm aan het geven is. Een stukje expertise verder ontwikkelen. Ja, handhaving en toezicht is gewoon toch een vak apart. Wij doen nu alles vanuit contractmanagement eigenlijk. Net zoals dat de toegang zich ook steeds meer toegerust is op zorgfraude of op onrechtmatigheid, zijn wij dat ook. Maar ik denk dat we ons nog verder kunnen versterken door zeg maar, nog de toegang nog beter te wapenen zeg maar, tegen aanbieders. Ook de richting de aanbieders toe, dat we onze contracten bijvoorbeeld nog scherper kunnen aanstellen, zodat ook aan de voorkant al de poort wat eerder dicht kan gaan waarschijnlijk. Dus we kunnen daar nog wel wat in verder ons ontwikkelen. Ja, en tot slot die toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid, die hebben wij op dit moment niet. Dus wij vangen alles vanuit contractmanagement op. En daar komen we een eindje mee. Daar hebben we ook maatregelen tot onze beschikking, maar het houdt wel op. Een toezichthouder die kan verder gaan, die heeft bevoegdheden. Die kan ook echt inlichtingen vorderen, die kan echt onderzoek op locatie doen. Die heeft gewoon een aantal bevoegdheden die wij niet hebben als beleid of gebiedsmanager of contractmanager. En die heeft natuurlijk ook echt die expertise op het aanpakken van dit thema. Dus dat is ook een stap die we komend jaar willen gaan zetten. Dus dat was eigenlijk mijn verhaal.
Dankjewel. Ik kijk nog even of dat er nou vragen en opmerkingen zijn. Ik zie in ieder geval de heer Glaudemans. Ik zag de heer Thijs verder. Oh, sorry, en de heer Van den Bergmot. Ik ga even naar de heer Glaudemans, Partij van de Arbeid. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het heldere betoog en ook uw veel grote woordenschat, want het was flink bijhouden om wat u vertelde. Het ging hoog tempo. Ik heb nog een paar kleine vraagjes. Eigenlijk één vraag is, zijn ook al uitsluitingen van zorgaanbieders geweest waar je van zei, we hebben hier echt een fraudegeval, met die aanbieder gaan we echt stoppen?
Nee, niet in die zin dat we echt een aanbieder het contract ontbonden hebben. Wel hebben we ooit tijdelijke cliëntenstop toegepast. Bijvoorbeeld als een aanbieder inderdaad een verbeterplan, dat we zeggen van nou, hier moet toch eerst iets verbeterd worden voordat we weer nieuwe cliënten gaan toeleiden. Kan iets heel concreet zijn, ook dat bijvoorbeeld een HKZ-certificering niet op orde is. Maar in ieder geval, dus dat kan, een tijdelijke cliëntenstop, maar een ontbinding hebben we nog niet gedaan. En ja, daar zitten gewoon juridisch, het lijkt vaak heel makkelijk. Hè. Wij zeggen ook heel vaak van, oh, die aanbieder die plopt weer op en dat kan niet en dit en dat. Maar daar zit gewoon, juridisch zit daar gewoon echt heel wat aan om dat ook daadwerkelijk te kunnen, om dat te kunnen doen.
Dankjewel. En dan heb ik nog een vraag, want u schreef ook in uw stukje dat u doorontwikkelt en dat u in feite een pad aan het volgen bent om aan de voordeur een betere tool te hebben om een zorgaanbieder te screenen van gaat dit een fraudegevalletje worden of wat die gewoon een kosher bedrijf waar we prettig zaken mee kunnen doen. En wat staat de status een beetje van? Is dat al redelijk op orde of is dat een beetje in de beginfase?
Nou, we hebben natuurlijk een bepaalde manier van aanbesteden. Daar vindt een toetsing plaats en daar vindt ook een verificatiegesprek plaats. Maar we merken nu dat we dat eigenlijk nog niet helemaal voldoende vinden. En dan gaan we ook wel een beetje de grenzen opzoeken met wat we binnen die regels van de manier waarop wij gewoon de aanbesteding geregeld hebben. Maar we zijn nu bezig inderdaad met een, ook een beetje pilotmatig zeg maar, om te kijken van hoe kunnen we nog toch meer toetsen en meer op die kwaliteitseisen aan de voorkant al ingaan. Dus dat we echt meer ook gaan vragen van god, hoe ga je dan die zorg organiseren? En hoe dat we echt meer vanuit die kwaliteitseisen en van daaruit vragen kunnen stellen om daar ook al veel meer de inhoud te toetsen in plaats van wat meer de praktische kant. Dus daar zijn we nu inderdaad in ontwikkeling van dat kader. En dat verwachten we deze maand af te hebben en voor de eerste keer toe te kunnen gaan passen. Dus
Nou, succes ermee dan.
Ja.
En ik zag ook nog de hand van de heer Thijssen. Heer Thijssen, PNL, ga u gaan.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, één vraag. Ja, eerst een opmerking, sluit me aan bij mijn buurman. Twee zeer heldere verhalen die ogen doen openen, moet ik eerlijk zeggen. En heel veel dingen wist ik echt niet. Maar de vraag die is eigenlijk, er wordt ook naar, onder andere ook naar financiën gekeken. Logisch, uiteraard. Een belangrijk onderdeel buiten de zorg om. Maar gaat dat ook zover dat er ook wat gekeken, bijvoorbeeld er zijn zorgaanbieders die gaan failliet, er zijn erbij die redden het net, er zijn erbij die maken normale winsten, maar zijn er ook die maken hele hoge winsten. Wordt er ook naar jaarrekeningen gekeken en naar de winsten en worden er dan ook gesprekken gevoerd? Ja, goed, ik zie het al.
Ja, dat is een onderdeel inderdaad van de analyse en sowieso ook in reguliere contractmanagementgesprekken met een aantal hebben we ook iets aan de hand, maar dan is de verantwoording is altijd zeg maar onderwerp van gesprek ook. En het is inderdaad een bron wat informatie kan geven. Ja.
Dank u voor het heldere antwoord op de vragen. Dat is waar ook. Ja, u bent voor mij hier een beetje achter de opnameapparatuur verscholen. Excuus, heer Van den Bergmortel, ga je gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst nogmaals dank voor het uitgebreide en de interessante presentatie. Ik heb een aantal vragen, die zijn ook al beantwoord, dus ik ga ze even proberen te filteren. En inderdaad, de reden voor om eventueel mee te doen aan het onderzoek was ook, bijvoorbeeld in Tilburg en de regio Hart van Brabant, er zijn ook best wel het schrijnende gevallen aan het licht gekomen. En die zijn er dus gelukkig niet zoveel als ik het goed heb begrepen hier in de regio. En zoals uit de presentatie blijkt dat er wel gewoon wordt geprobeerd om daar goed grip op te hebben. Dus dat is wel goed om te zien natuurlijk. Dan had ik nog een paar vragen. Ik weet niet of ze allemaal zo te beantwoorden zijn. Hoeveel aanbieders zijn er in totaal waarmee wordt gewerkt? En hoeveel zijn dat er voor de jeugdzorg?
Heel veel. 170 geloof ik zoiets in die geest totaal.
Oké, en dat is best wel een grote hoeveelheid. Is het dan ook nog mogelijk om er genoeg grip op te hebben, omdat je zoveel verschillende aanbieders hebt?
Ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Dat is natuurlijk de consequentie van de manier waarop wij het bepaald hebben dat wij de zorg gaan inkopen. Het heeft natuurlijk voordelen met de keuzevrijheid. En daarom is natuurlijk ook die afweging gemaakt. Maar het heeft natuurlijk ook wel een aantal nadelen dat je aanbieders minder goed kent. En dan is het voor ons als speelgemeente nog vaak moeilijk omdat we er verder van afstaan. Voor de toegangsteams is dat die staan er alweer wat dichterbij. Maar is het wel iedere keer vanuit ervaring inderdaad, heb je een positieve ervaring met een aanbieder, nadat dat inderdaad gewoon gedeeld wordt, heb je een negatieve ervaring, dat je dat deelt. Dus het is echt op basis van ervaring, zeg maar, dat je eigenlijk uiteindelijk tot aanbieders komt die waarmee je denkt van, hier zit mijn klant of mijn cliënt goed. En aanbieders waarbij je je twijfels hebt. Dus dat is vaak toch door aldoende, zeg maar.
Oké, en er werd ook al gezegd dat het juridisch lastig was om bijvoorbeeld een contract te ontbinden. Is het dan wel mogelijk om gewoon minder door te verwijzen naar die specifieke aanbieder en dan bijvoorbeeld andere aanbieders die wel goed uit de verf komen om daar iets meer gebruik van te maken, bijvoorbeeld?
Ja, je hebt natuurlijk de keuzevrijheid van de cliënt en de toegang. Laura, jij verbeter, maar als ik niet... Wil jij me? Ja.
Daar zijn we inderdaad wel heel erg mee bezig. En wat Esther zegt, dat klopt. Uiteindelijk heeft een inwoner natuurlijk altijd vrije keus in zorgaanbieder. Maar wij gaan wel actief het gesprek met onze inwoners aan. En als wij heel vaak samenwerken met een aanbieder waar we gewoon een goede samenwerkingsrelatie mee hebben. Waar we weten dat de kwaliteit goed is, dat de inzet goed is. Zullen wij die natuurlijk altijd ook kenbaar maken bij onze inwoners. Want voor inwoners is het vaak al een ja, een moeras aan mogelijkheden. En juist in een situatie dat ze om hulp komen vragen eigenlijk. Dus ja, daar sturen we absoluut. Daar sturen we wel zoveel als mogelijk bewust op, ja.
Oké, goed om te horen. Even kijken. Is het trouwens goed als ik het een beetje heen en weer pingpong kan vragen? Even kijken, de winsten werden al genoemd. Zijn er ook uitschieters bekend dat er sommige bedrijven gewoon hele grote buitenproportionele winsten maken? En wordt er dan ook iets mee gedaan?
Ja, die stonden in Follow the Money. Hè. Die zijn gewoon met naam en toenaam benoemd. En een aantal van die aanbieders zijn ja, ook bij ons actief in de regio.
Ja, ik bedoel specifiek in onze regio.
Ja, ja die zijn, ja, wij weten, we hebben natuurlijk ook die lijst gezien. We hebben natuurlijk ook, wij weten natuurlijk welke aanbieders bij ons actief zijn. En dat is ook wel een aanleiding geweest om onderzoek te starten.
Ja. Oké, goed zo. Even kijken, nog een vraag. Is er inzicht in de winstmarges en de kostprijzen die er zijn? Dat, ja, de winst die wordt gemaakt, dat geeft natuurlijk al een beetje aan. Maar dat er voor sommige trajecten bijvoorbeeld gewoon dat er meer winst wordt gemaakt. Jullie gaven al aan dat het soms wordt gestuurd op hogere codes. Waar eventueel meer geld mee kan worden verdiend. Is daar een beetje zicht op?
Nou, waar zicht op is dat voor. Dat is ook het. Er is niet zeg maar ergens vastgelegd dat een aanbieder niet, ik noem maar wat, 10% winst mag maken. Zo hard staat het niet. Maar dat is wel de vraag, dan is dat maatschappelijk verantwoord, zeg maar. Moet de norm is voor een gezonde aanbieder, zeg maar, zou 4-5% winst zou normaal moeten zijn om een reserve te hebben en voor, nou goed, kostendekkend, hè, dat soort dingen. Zit hij daarboven? Dan kun je, dat, maar dat is dus ook een vaag iets, dan kan het aanleiding zijn dat er iets niet in orde is. Maar dat is nog niet, dat wil niet zeggen dat als een aanbieder 10% winst heeft, dat je daar meteen een etiket fraude of onrechtmatig op kan plakken. Want dat kan ook iets eenmalig zijn, waardoor die aanbieder in dat jaar bijvoorbeeld een hogere winstmarge heeft. Maar als het inderdaad structureel ziet dat die aanbieder echt boven die 5% bijvoorbeeld zit, ja, dan kan dat wel, ja, dan is dat wel een trigger, zeg maar, voor ons om daar dieper in te duiken.
Oké, ja, we zijn er bijna doorheen. Even kijken, is er, want er werd eerder al genoemd dat soms bijvoorbeeld een verschil zit in de aantal uren die worden gerekend. Is er ook genoeg zicht op de daadwerkelijke uren die dan ook echt worden gemaakt? Want er wordt natuurlijk gecommuniceerd en jullie houden dan ook zelf je eigen administratie bij waarmee je het vergelijkt, als ik het goed heb begrepen.
Ja, je hebt natuurlijk een werkelijkheid, zeg maar, en een papieren werkelijkheid en een praktijk, zeg maar. Hè. Meestal is dat nou de toegang tijdens een herindicatie of een evaluatiegesprek erachter komt, ja, dat die cliënt zegt van, ja, ik heb één keer in de week zorg, komt ongeveer één uur in de week, en dat dan die consulent denkt van, oh, maar het is een indicatie van 2-4 uur. Dus dat is vreemd, dat er maar 1 uur in de week zorg is. Zo begint het vaak, zeg maar. Dus op basis van dat soort signalen, en dan komt inderdaad die uitvraag dat we echt gaan kijken van, oké, is dat dan, hè, als we dat dan bij meerdere keren dat horen, bij eenzelfde aanbieder, en dan ga je zo'n uitvraag doen van urenlijsten van een aanbieder, dat die gaat, hè, dat we zijn administratie, waar je niet bijgehouden van hoeveel uur dat die zorg heeft geleverd aan die cliënten, naast onze administratie leggen. En dan kunnen we de verschillen zien.
Oké, en dan sluit ook meteen een beetje aan bij mijn laatste vraag. Is er ook genoeg transparantie en dan medewerking, ook vooral vanuit de zorgaanbieders, om jullie inzicht te geven in de kosten en wat er eigenlijk wordt gedaan?
Ja, tot nu toe moet ik zeggen, je merkt wel dat het soms de gesprekken, hoe meer wij zeg maar ook tot een nadere conclusie komen, hoe soms het ook toch een stukje defensiviteit zeg maar naar voren komt. Maar tot nu toe zijn eigenlijk alle uitvragen, hebben wel wat medewerking van gekregen, soms met een beetje vertraging en rekken en trekken, maar uiteindelijk krijgen we het wel. En daar maken we, soms merk je gewoon ook dat een aanbieder ook echt wel ervan overtuigd is dat hij het goede doet, wat Laura ook zegt. En we merken gewoon ook, die wet is complex, er staat heel veel in. De overeenkomst zijn 50 pagina's. En dat en sommige aanbieders hebben ook nog met 10 gemeenten afspraken, dus 10 verschillende contracten. Dat sommige aanbieders gewoon bewust, dan wel onbewust, gewoon ook niet goed weten van de hoed en de rand, zeg maar.
Oké, duidelijk, dank je wel.
Dank voor de heldere presentaties. Dank ook voor alle verhelderende vragen die daar naar aanleiding van zijn gesteld. Ik denk dat we hier vanavond ook weer opnieuw een stukje toelichting hebben gekregen die veel verduidelijking geeft. Voordat ik het nog even het woord geef aan wethouder Biels, die nog een korte opmerking wil maken, wil ik in ieder geval mijn waardering ook uitspreken voor die presentatie. En ik denk dat we die presentatie ook aan het verslag zullen toevoegen.
hopen dat u daar achteraf nog een keer op kan teruglezen. En de geluidsbanden kunt u daarop naluisteren. Geef ik nu nog graag even het woord aan wethouder Briels. Wethouder Briels,
ja, dankjewel, voorzitter. Ik hoop dat dit een beetje voldaan heeft aan de verwachtingen van de commissieleden. Dat je ook ziet wat er dagelijks gebeurt. Waar wij niet, als we afspreken 4 uur per week, dan kunnen wij daar niet bij gaan staan voor 4 uur per week. Dat kan niet. Hè? Ja, dat kan in theorie wel. We moeten heel veel mensen hebben. En dan gaan de kosten, die stijgen dan de pan uit. Maar voorzitter, een paar bedenkingen en een paar vragen die ik me regelmatig stel. En waarvan misschien ook goed is dat we die als raad of als commissie ook onszelf eens voorhouden. 1. Kijk, wat het moeilijk maakt, zorg is geen wiskunde. In die zin, dat laat zich niet apart vertalen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het onderhoud van een auto, dan weet ik, als de banden een profiel hebben van min 3 mm, minder dan 3 mm, volgens mij is dat, dan weet ik, hier moeten nieuwe banden op. Dat is iedereen duidelijk, daar is ook geen discussie over. Als ik de olie peil en het staat onder het streepje, heb ik geleerd, dan moet er olie bij. En als je erboven staat, hoeft er niks te gebeuren. Zo eenvoudig is dat. In de zorg werkt dat zo niet. Over die inzet ook. Ja, wat doen we bijvoorbeeld als... Want dezelfde aanbieders krijgen, verschillende aanbieders, krijgen voor dezelfde producten, dezelfde productcodes, dezelfde prijzen. Wat doen we? Wat zegt dat van de ene aanbieder die met die prijzen wel winsten kan maken? Ja, die in staat is om winst te maken. En we noemen dat schrijnende gevallen. Schrijnende gevallen is wanneer ze meer dan 10% winst maken. Maar dat zijn fixed prijzen, die krijgen zij daarvoor. En de andere aanbieder die zegt, ik kom hier aan tekort. Wie doet het dan goed? Doet het diegene die goed die 10% winst maakt? Want we rekenen wel op resultaat. Of zeggen we, nee, diegene die net op het randje zit, die maar amper winst maakt, die doet het goed. Dat is wel een vraag die ik mezelf ook wel eens wie moet ik dan prijzen? En dan zijn er, kijk, het beeld moet niet ontstaan dat het een grote graaimachine is, heel die zorg. Want dat is niet, want de meeste mensen die ik ken, die werken dagdagelijks met hart en ziel werken ze daaraan. En er zijn in dit huis, in gemeenteland, maar weinig contractpartijen waar wij zaken mee doen, die zo onder de loep geworden als de zorg. Ik ken geen beleidsterrein, de participatiewet is er overigens ook een van, hè. Geen beleidsterrein waarin zo gekeken wordt naar de rechtmatigheid. Die ken ik niet. En dan ook een gewetensvraag. Misschien tot slot, voorzitter, hoef ik ook van niemand een antwoord op. Maar die stel ik mezelf ook wel eens. Kijk, zorggelden worden betaald van gemeenschapsgelden. En dan moeten wij heel, daar mag je ons op aanspreken, moeten we heel kritisch zijn. En u gaf het ook al aan, de winstmarges. Hoe wordt er naar gekeken, hè? Deze raad, of onze raad, die stelt iedere 3 jaar stellen die een nieuwe accountant aan. Nu vraag ik, wie van de raadsleden heeft ooit aan de accountant gevraagd, de jaarrekening opgevraagd, om de resultaten te toetsen, om de winstmarges te bekijken? Ik heb het nog nooit, ik ook niet, hè. Dat doen we eigenlijk zelden. We hebben allemaal iPads, ik weet niet of je de winsten kent. En weet u waar de belastingen naartoe gaan, of van de iPads, waar we allemaal gebruik van maken. Dus nergens is eigenlijk, en terecht, hè, moeten we vooral blijven doen, nergens is die rechtmatigheid zo onder de loep genomen en wordt er zo scherp gereageerd op winstmarges van 10% als in de zorg. Terwijl in de markt is dat heel te doen gebruikelijk 10%, want ze gaan ermee aan de haal. Dat zijn vragen waar ik ook wel eens mee speel. Denk, ja, hoe moet ik dat nu beoordelen? En tot slot, we hebben, ja, wat ik al zeg, het is mensenwerk en het is van belang dat onze cliënten ook tevreden zijn. En dat moet tegen een, ja, en dan komt de term goedkoopst adequaat. En wat is dat dan, goedkoopst adequaat? Dat is heel moeilijk, tegen de beste tarieven, de beste en de laagste tarieven, de beste resultaten. En dat is altijd een spanningsveld. Nogmaals, ik hoop dat we voldaan hebben aan de verwachtingen. En als niet, dan horen we dat graag. En dan duiken we er graag nog eens wat dieper op in.
Dank u wel, voorzitter. Dat ter afsluiting voldoende voor wat betreft dit agendapunt. Nogmaals, dank voor de uitleg en dank voor de presentatie. Dan ga ik met u wel nemen over naar het agendapunt 6. En agendapunt 6 is het voorstel dat...